Goedenavond, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanavond hoopt ons voor te gaan dominee J. Breeman uit Zwijndrecht. Harry Bodewits is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de avonddienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 103. De verzen 1, 3 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 103, de verzen 1, 3 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na voten mijn groet. Psalm 119. De verzen 3 en 15. Psalm 119, de verzen 3 en 15 zingen we na votum en groet. Na het gebed, het lied van de zondagsschool, dat is uit het liedboek Gezang 47, vers 1. Uit het liedboek, gezang 47, vers 1, zingen we na het gebed. Dit is het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing, Psalm 69, de verzen 1 en 4. Psalm 69, de verzen 1 en 4. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. In de nieuwe berijming. Psalm 69, de verzen 1 en 4 in de nieuwe berijming. Na de verkondiging uit het liedboek, gezang 466. Uit het liedboek, gezang 466, zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven uit schriftberijmingen, schriftberijmingen 5, de verzen 1 en 3. Schriftberijmingen 5, de verzen 1 en 3, zingen we na de inzameling van de gaven. En tot slot zingen we Psalm 68, vers 10. Psalm 68, vers 10, zingen we tot slot. Er zijn twee schriftlezingen, allereerst uit het boek Richteren, Richteren hoofdstuk 16. Uit het Nieuwe Testament, Hebreeën hoofdstuk 11. De verzen 32. Tot en met 34. Ik herhaal de schriftlezingen. Richteren hoofdstuk 16. En Hebreeën hoofdstuk 11. De verzen 32 tot en met 34. De tekst voor de verkondiging vindt u in Richteren hoofdstuk 16. De verzen 16, 17, 22 en 28. De tekst voor de verkondiging is uit Richteren hoofdstuk 16, de verzen 16, 17, 22 en 28. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedenavond allemaal.
Goedemiddag jongens en meisjes, broeders en zusters, luisteraar thuis. Hartelijk welkom in deze middaggedienst. Er zijn geen speciale mededelingen. Dominee Breeman zal ons voorgaan. En we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 103, vers 1, 3 en 4. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
Wat een Godgemeente waar we over mochten zingen. Laten we ook alles van hem verwachten. We mogen luisteren naar zijn groet en we willen onze afhankelijkheid van de Heere onze God belijden. Geweldig om het te mogen uitspreken dat onze hulp en verwachting alleen van u is. Van u, Heere onze God, u die de hemel en de aarde gemaakt hebt, u die trouw bent en eeuwig leeft. U die nooit loslaat, ook maar één van de dingen, één van de werken die uw goddelijke handen begonnen zijn. En geliefde gemeente, ook alle gasten in ons midden, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van hem die is en die was en die spoedig komt. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 119. We hebben een liefdeslied mogen zingen uit Psalm 103 en we gaan verder met een gebed om de Heilige Geest. Psalm 119, vers 3 en 15 in de oude berijming. We zullen samen om een zegen vragen, gemeente, en daarna zingen we dan lied 47, lied van de zondagsschool. En dan gaan jullie naar de zondagsschool, hè? En we gaan eerst samen bidden. Heer onze God, barmhartige en genadige Vader in de hemel, we danken u dat we ook op dit moment hier bij elkaar mogen zijn, dat u ons samengebracht hebt. Geweldig om het zo te mogen zien en ervaren dat uw almachtige Vaderhand ons samenbrengt en tegelijkertijd dat die hand beweegt naar uw hart toe. U wilt ons samen aan uw hart drukken. Wij danken u dat we gemeente van Christus mogen zijn. In een moeilijke tijd en tegelijkertijd in een spannende tijd. Want het gaat wel naar de voleinding toe. U zult alles leiden naar uw raad, Vader. Volgens uw machtig heilsplan. En wij bidden u dat wij in dat plan zullen meekomen. Dat het ook in ons hart en leven leeft. Het koninkrijk van u. En de koning, Jezus Christus. Wij bidden u, Heer, of u ons ook door de verkondiging van vanavond wilt zegenen. Als we ons spiegelen aan het leven van Simson. En tegelijkertijd mogen zien de almachtige, overwinnende kracht van uw genade. Heer, dank u wel dat uw genade zo groot is dat u de zonde in ons leven eronder krijgt. Dat we door de kracht van uw genade veranderde mensen mogen zijn. Met een ander doel, een ander verlangen, een ander spoor, een andere geest. U hebt het beloofd en u doet het ook. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En wie in Christus Jezus zijn, dat zijn mensen die een nieuwe schepping zijn. Uw schepping, uw herschepping. Heren, we bidden u voor elkaar, ook voor de kinderen die naar de zondagschool gaan, zegen hen en de leiding. Heere Jezus, wij danken u dat u naar de hemel bent gegaan en dat u nu overal tegelijk kunt wezen met de kracht van uw geest. Geef dat het woord van u onze harten mag raken. Heere onze God, zegen heel de gemeente. Wees u bij de kerkraad, bij alle die een taak hebben. Geef dat we vol van uw genade en kracht en uw liefde dienend bezig mogen zijn. Uitziend, verwachtend de komst, de wederkomst van onze heiland. De zoon des mensen op de wolken. Heer, en als dat misschien ver van ons bed is. En we zitten nog zo vast aan de dingen hier. Bevrijd ons dan. Door uw bevrijdende kracht die zijn weerga niet kent. Dat bidden wij u in de vergeving van onze zonden, in de wegneming ervan en in het besef dat uw genade overwint. Dat u in uw genade meer bent, groter bent in uw vergevende liefde dan onze zonden kunnen zijn. En dat er ook kracht is. Kracht om te wandelen in het licht. Opstandingskracht. Kracht van boven, de kracht van de Heilige Geest. Amen. Dat is toch meer dan een kinderlied, gemeente. Jezus die langs het water liep. Hij komt misschien vandaag voorbij. Denkt u dat of zegt u dat is een beetje te zuinig? Is het misschien of hebt u wat meer verwachting? Jezus in ons midden. Laten we hem aanbidden. Hij komt wel zeker voorbij. En hij roept ons ook. Hij roept u en mij. We gaan een behoorlijk stukje lezen uit het Oude Testament, uit Richteren 16. Het is voor mij de derde dienst en mijn stem was eigenlijk niet zo best, dus ik wil u vragen of u voor mijn stem wil bidden terwijl ik lees en preek. Dan hebt u wat te doen en dan heb ik wat te doen. En dan komt het echt goed. De geschiedenis van Simson, wat meer over te zeggen. We vallen eigenlijk midden in die geschiedenis bij Richteren 16. Maar ik wil toch graag met u en jullie het hele hoofdstuk lezen. Eens toen Simson naar Gaza ging, zag hij daar een hoer en kwam tot haar. Zodra aan de gazieten meegedeeld was, Simson is hier gekomen, stelden zij zich aan alle kanten op en loerden de hele nacht op hem in de stadpoort. Die gehele nacht echter deden ze niets, denkende als het morgenlicht aanbreekt, zullen we hem doden. Maar Simson bleef slapen tot middernacht. Te middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadspoort en de beide posten, rukte ze met grendelen al los, legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd. En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen bij haar en zeiden tot haar: tracht door overreding van hem te weten te komen waardoor zijn kracht zo groot is en hoe wij hem kunnen overmeesteren en binden om hem te bedwingen. Wij zullen u dan ieder 1100 zilverstukken geven. Toen zei Delila tot Simson: vertel mij toch waardoor uw kracht zo groot is en waarmee u gebonden zou moeten worden om u te bedwingen. En Simson zei tot haar: indien men mij bindt met 7 verse pezen die nog niet verdroogd zijn, dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder mens. Toen brachten de stadsvorsten van de Filistijnen haar 7 verse pezen die nog niet verdroogd waren en ze bond hem daarmee, terwijl ze in haar binnenvertrek in hinderlaag lagen. Die Filistijnen. Toen riep ze: de Filistijnen over u, Simson. Maar hij verscheurde de pezen zoals een vlasnoer verscheurd wordt wanneer het vuur geroken heeft. En het werd niet bekend waarin zijn kracht lag. Delila zei tot Simson: zie, je hebt me bedrogen en mij leugens verteld. Zeg mij nu toch waarmee je gebonden kunt worden. En hij zei tot haar: indien men mij stevig bindt met nieuwe touwen die nog niet gebruikt zijn, dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Daarop nam Delila nieuwe touwen, bond hem daarmee en riep hem toe: de Filistijnen over u, Simson. Er lagen in het binnenvertrek mannen in een hinderlaag. Maar hij scheurde de touwen van zijn armen af als een draad. Delila zei tot Simson: tot nu toe heb je me bedrogen en mij leugens verteld. Zeg mij waarmee je gebonden kunt worden. Toen zei hij tot haar: als je de 7 haarvlechten van mijn hoofd met de schering van een weefgetouw samenweeft. En ze hechtte ze vast met een pin, waarna ze hem toeriep: de Filistijnen over u, Simson. Maar toen hij uit zijn slaap ontwaakte, rukte hij de weverspin en de schering los. En ze zei tot hem: hoe kun je zeggen, ik heb je lief, terwijl je hart mij niet toebehoort? Nu heb je me reeds 3 keer bedrogen en mij niet verteld waardoor je kracht zo groot is. En toen gebeurde het, nadat ze dag aan dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen en aanhouden, dat hij ongeduldig werd tot stervens toe. Zijn gehele hart voor haar blootlegde en haar zei: geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen. Want van de moederschoot af ben ik een Nazireër van God. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Toen Delila zag dat hij zijn gehele hart voor haar blootgelegd had, liet ze de stadsvorsten der Filistijnen roepen en zei: ditmaal moet u komen, want hij heeft mij zijn hele hart blootgelegd. En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen bij haar en brachten het geld mee. Daarop liet ze hem op haar knieën inslapen, riep iemand en liet de 7 vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon zij hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem. En ze riep: de Filistijnen over u, Simson. Toen ontwaakte hij uit zijn slaap en dacht: evenals de vorige keren zal ik vrijkomen en mij losrukken. Maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, voerden hem naar Gaza en boeiden hem met 2 koperen ketenen. En hij moest in de gevangenis de molen draaien. Maar van het ogenblik af, vanaf hetzelfde moment dat zijn hoofdhaar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien. Daarop kwamen de stadsvorsten van de Filistijnen bijeen om een groot offerfeest te vieren voor hun god Dagon en om vrolijk te zijn. Ze zeiden: onze god gaf Simson, onze vijand, in onze macht. En toen het volk hem zag, loofden ze hun god, terwijl ze riepen: onze god gaf onze vijand in onze macht, de verwoester van ons land die velen van ons heeft gedood. Toen ze in een vrolijke stemming gekomen waren, zeiden ze: roep Simson om ons te vermaken. En ze lieten Simson uit de gevangenis halen en hij vermaakte hen. Men gaf hem een plaats tussen de zuilen. Toen zei Simson tot de jongen die hem bij de hand hield: laat me los en laat mij bij de pilaren tasten waarop het gebouw rust, om daartegen te kunnen leunen. Het gebouw nu was vol mannen en vrouwen, alle stadsvorsten en van de Filistijnen waren daar. En op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen die naar het spel van Simson keken. En Simson riep tot de Heere en zei: Heere, Heere, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God, omdat ik mij in één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Daarop greep Simson de beide middelste zuilen waarop het gebouw rustte, met zijn rechterhand tegen de ene steunende en met zijn linkerhand tegen de andere. En Simson zei dat ik met de Filistijnen sterven. Toen boog hij zich met kracht en het gebouw stortte in boven de stadsvorsten en boven al het volk dat erin was. De doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Daarop kwamen zijn broeders en zijn gehele familie, namen hen op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Zora en Esther-ol in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël 20 jaar gericht. En een paar versen erbij uit Hebreeën 11, gemeente, waar we toch ook Simsons naam tegenkomen in de rij van geloofsgetuigen. Hebreeën 11, vers 32 tot 34. Als er een soort samenvatting komt, wat moet ik nog verder aanvoeren, zegt de schrijver daar immers: de tijd zou mij ontbreken. Ze keken toen misschien ook wel op het horloge bij het preken, dat weet ik niet. Maar immers de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, daar heb je hem, Jefta en David en Samuel en de profeten, die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling van de belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd en de kracht van het vuur gedoofd hebben. Ze zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. In zwakheid hebben ze kracht ontvangen. Ze zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen door de kracht van dat hele bijzondere geloof dat God wil geven. We gaan samen zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 69, de versen 1 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Ik had deze psalm uitgekozen, gemeente, om zingend iets mee te beleven van de gemoedstoestand van Simson in de gevangenis. Maar er zit dus ook een figuurlijke kant aan de psalm, maar het was hier natuurlijk ook letterlijk in Dordt. Hè? Het water dat steeg en steeg. En ook daarin heeft God toch bewaard. Zo is dat toch ook maar weer. Goed, we gaan samen kijken en luisteren naar die geschiedenis die we gelezen hebben uit Richter 16. En ik focus dan op een paar versen. Op vers 16 en 17, hè, waar Delila net zo lang blijft zeuren en leuren totdat ze Simson zo ver krijgt dat hij haar het geheim vertelt. In Richter 16, hè, vers 16, daar lezen we: en toen gebeurde het nadat ze dag aan dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen en aanhouden. Letterlijk staat er zoiets: ze preste hem. Hè, ze bleef hem op een zogenaamd lieve manier onder druk zetten. En dat hij ongeduldig werd en zijn hele hart voor haar blootlegde. En hij zei: geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een Nazireër van God. Nou, indien ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken en zou ik als ieder ander mens zijn. We kijken ook naar vers 22, dat is een heel bijzonder vers. Daar zit het keerpunt van Gods genade in. Maar van dat ogenblik af, Simson's haar is afgeschoren en van datzelfde ogenblik af begon zijn haar, dat afgeschoren was, weer aan te groeien. En dan ook naar dat gebed van Simson in vers 28, dat zijn hem de speerpunten. En Simson riep tot de Heer en zei: Heere, Heere, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God, opdat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. En we willen straks antwoorden met het zingen van gezang 466, de versen 1, 2 en 3... En het thema is overwinning door genade. Geliefde gemeente van onze gezegende verlosser Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Bij de voorbereiding op deze preek speelde er bij mij een liedje door mijn hoofd. Helaas de eerlijkheid gebied me te zeggen, er kwam niet direct een psalm of een gezang bij mij boven, maar slechts een eenvoudig straat- en voetballiedje. Geen woorden, maar daden. En dan vragen ze ook nog: bent u soms voor Feyenoord? Ik zou niet durven in deze omgeving. Geen woorden, maar daden. Daar dacht ik over na, want denk je dan, waarom zouden nou zo heel veel mensen zo'n leus tot een liedje maken? Nou ja, het antwoord weten we waarschijnlijk wel. Omdat de woorden en de daden bij ons mensen zo vaak divergeren, uit elkaar lopen. En daarom bidden we ook wel zingend met de woorden van gezang 360 uit het liedboek: geef dat niet de woorden breken op de daden van de kerk. Goed, dat bid je dan in het groot, een beetje in het algemeen, zingend. Maar in het klein dan, persoonlijk. Zeg, heb je dat zelf dan nooit? Je hebt vanuit je hart iets mogen vertellen over Gods grote liefde en genade in je leven. Gestameld van Gods liefde en ontferming in de Heer Jezus. En je meent het met heel je hart. En even later sla je er woedend in woorden of daden genadeloos op los. Je hebt overweldigd door Gods goedheid goed van de Heere God mogen spreken, van de Vader in de hemel. En even later staat wat je denkt en doet en zegt daar wel zo ongelooflijk haaks op. Vreselijk is dat. Afschuwelijk. Zeg, heb je dat nou ook, dat je daar steeds meer last van krijgt, van binnen? En je moet maar eens dicht bij de bron leven. Daadwerkelijk bezig zijn met het putten van levend water uit de bron die Jezus is. En dan tegelijkertijd, terwijl je aan het putten bent uit die bron, je eigen lieve ik koesteren. Ja, dat kan niet, hè? Dat gaat niet. Dat gaat nooit samen. Maar die strijd. O God, wat een strijd. Weet je, wanneer je beduidend minder strijd, geestelijke strijd hebt, gemeente, Als je de strijd ontloopt. Als je toegeeft aan de zonde. En er een mooi naamtje bij verzint. Als je de strijd opgeeft. En het lijkt wel alsof je ze steeds meer tegenkomt. Christenen die de strijd opgeven. We ontmoeten steeds vaker een hoogst merkwaardige tegenstrijdigheid. Christenen zonder strijd. Weet je, als het over die strijd gaat, de strijd van het geloof, de strijd van het gebed, de strijd tegen de zonde en zo, dan zijn er heel wat mensen die Simson op een bepaalde manier een hele aantrekkelijke figuur vinden. En dan bedoel ik dat niet letterlijk, hè, zodat je kunt zeggen, oh, dat zullen dan met name wel de meisjes en de vrouwen zijn. Nee, er zijn mensen, mannen en vrouwen, die Simson heel aantrekkelijk vinden, omdat hij blijkbaar van twee walletjes kon eten. En uiteindelijk kwam het nog helemaal met hem goed ook. En nou ja, als het al met iemand als Simson goed kwam, nou ja, dan hoef ik er toch ook niet zo over in te zitten. Ik weet nog goed, het is al een hele tijd geleden, in de tachtige jaren van het vorige millennium, maar dat er een paar familieleden mijn vader op zijn sterfbed een beetje op zo'n manier probeerde te troosten. Mijn vader lag in het donker, zoals dat heet. Hij kon maar niet, of eigenlijk, hij kon niet meer geloven dat Gods genade in onze Heer Jezus Christus er ook was voor hem. Hij zag het heel donker in door zijn eigen verzonderde leven. En er kwamen een paar familieleden en die zeiden, ze bedoelden dat wel goed, maar goed. Ze zeiden, ach zwager, maar het valt met jou toch nog wel mee? Want dat heeft David allemaal wel niet uitgehaald. En Mozes die heeft iemand doodgeslagen. En Paulus die heeft hele gemeente uitgemoord. En vlak Simson niet uit. Nou, en het is toch met allemaal goed gekomen. Kom op zwager, je hebt altijd netjes geleefd. Je hebt het bij lange na niet zo bond gemaakt als die mensen in de Bijbel. Wat top je nou toch, wees nou toch niet zo bang. Het komt wel goed. Nou, je begrijpt, daar had mijn vader niet echt wat aan, hè. Dat kwam niet echt binnen. Dat was goedkope troost. Goedkope genade. Valse rust. Daar kon mijn vader niet mee leven en zeker niet mee sterven. Het is wel goed gekomen met mijn vader, maar niet op die manier. Wat ik bedoel, wat zijn we ver van de bron als we in ons hart Simson min of meer bewonderen om zijn verworden levensstijl. Terwijl hij dan ondertussen toch maar lekker een kind van God was en bleef. Want het is niet om te bewonderen, gemeente, het is om te huilen. Echt om te huilen voor het aangezicht van God. Als je ergens ziet dat de zonde een hellend vlak is, dan wel bij iemand als Simson. Goed samengevat, het vrouwelijk schoon is een zwakte. En dan met name, dat valt op, Filistijns vrouwelijk schoon. Het zijn uitgerekend steeds de vrouwen en de meisjes van de vijand. Daar lijkt Simson wel een patent op te hebben. Iemand bedacht dat daar bij Simson misschien ook wel een stukje werelds machtsdenken bij kwam kijken. Zo van, nou ja, dat zijn toch maar de meisjes van de vijand van God. Daar heb ik als richter van God recht op. Nou ja, dat zou natuurlijk best kunnen, hè. Als je zo je seksuele ego oppoetst als Simson doet, dan zit er natuurlijk ook een flinke dosis machtsdenken in en achter. Maar goed, of liever helemaal niet goed. Er loopt in Simsons leven een geweldige neerwaartse spiraal. Want ook al kon dat ook al helemaal niet vanuit zijn Nazireërschap, vanuit zijn toegewijd zijn levenslang aan de God van Israël, met het eerste Filistijnse meisje wilde Simson in ieder geval nog trouwen. Maar met zijn laatste Filistijnse vrouw Delila is trouw al helemaal niet meer aan de orde. Hij hokt maar wat met haar. Nou, even voor de jonge luisteraars onder ons. Zo noemden we in Nederland een paar decennia terug samenwonen. En ik noem het ook nog maar even zo, want ik zie niet in wat er nou zo wezenlijk veranderd is. Simson hokt maar wat met Delila. Of misschien is het wel een soort latrelatie. En weet je wel, living apart together. Delila woont tenslotte in het dal Sorek. Dat is geografisch in de buurt bij Simson. Zo houden ze ieder hun eigen leven. En als ze er behoefte aan hebben, nou, dan delen ze het bed met elkaar. De latrelatie van Simson en Delila voor de bioscoop. En ondertussen of tussendoor, hè, want er wordt hier in het Richterboek in een paar hoofdstukken 20 jaar in de tijd samengevat, kun je er bang voor zijn dat Simson nog wel wat meer slippertjes gemaakt heeft. In ieder geval lezen we in het begin van Richteren 16, ons teksthoofdstuk, dat Simson hem midden in het Filistijnse gebied, midden in het gebied, hè, de stad Gaza bezoekt. Ja, natuurlijk, hè, met het plan om de Filistijnse leeuw in zijn hol op te zoeken. Zich bewust van wat God van hem als richter wil en vraagt. Maar dat oorspronkelijke plan waarmee hij naar Gaza gaat, dat gaat er al direct aan. Als hij gegrepen wordt door de aanblik van een prostituee uit Gaza. En hij zal zelf ook wel hebben rondgekeken. Simson die in Gods kracht 1000 man verslaat. Kan in zijn eigen kracht niet tegen 1 vrouw op. En wie wel? Goed, ik houd erover op om te speculeren, hè, over dat wilde liefdesleven van Simson. Maar je krijgt er bepaald geen goed gevoel over. Wat Simson in zijn persoonlijk leven uithaalt en uitstraalt, dat staat wel zo ver af van wat de Heere God met zijn ambt als richter en verlosser bedoeld heeft. Het staat er zo bedroevend haaks op. En dat is maar niet iets waarvan je kunt zeggen, ach, wat ach. Het zou vast en zeker zijn ondergang zijn geworden, gemeente, als onze God niet zelf zou hebben ingegrepen. Goed om naar het verhaal terug te keren. Je kunt je voorstellen dat na zo'n 20 jaar van verrassende nederlagen de Filistijnen Simsons bloed wel kunnen drinken. En voortdurend zijn de Filistijnen op zoek naar een gelegenheid, een mogelijkheid om Simson te grijpen. Ze gaan al zijn gangen na, ze jagen op hem. Je kunt je ook voorstellen dat de Filistijnen door de jaren heen een heel dossier over Simson hebben aangelegd. Over zijn gewoonten, zijn karakter, zijn zwakke plekken. Nou ja, dat laatste is dan bepaald niet moeilijk aan te wijzen. En als dan blijkt, hè, ze hebben hun spionnen wel overal zitten. Als dan blijkt dat Simson voor een behoorlijke poos, voor zijn doen dan, weg is. Helemaal weg is van Delila. Als zij een blijvertje lijkt te zijn. Nou, dan beseffen de Filistijnen dat die bloedmooie Delila hun troefkaart moet zijn. Via Delila moet het eindelijk lukken. Ze is echt een grote vis. En dat blijkt wel uit de afvaardiging. Kijk maar mee naar vers 5. Delila krijgt niet minder dan de kopstukken van het Filistijnse regeringsapparaat op bezoek. En ze bieden met elkaar, even ervan uitgaan dat het 5 stadsvorsten zijn geweest, met elkaar een voor die tijd gigantisch bedrag om Simson in handen te krijgen. 5 keer 1100 zilverstukken. 1100, geen 1000. En je krijgt de indruk dat er over onderhandeld is door Delila. Blijkbaar is ze niet alleen mooi, maar ook een gehaaide en geharde zakenvrouw. Topvrouw van de wereld. Als je het omrekent, dan is dat zo'n 10.000 euro, heb ik wel eens gelezen. Maar misschien kun je, om een indruk te krijgen van de enorme hoogte van dat bedrag, het nog beter vergelijken met een paar Bijbelse voorbeelden. Jozef die voor 20 zilverstukken wordt verkocht. De Heer Jezus voor 30. Andere tijden, maar het blijft natuurlijk een enorm bedrag. En dan begint voor Delila, die meer van het geld houdt dan van haar minnaar. Dat subtiele spel van eindeloos aandacht vragen en touw trekken en lief doen. Net zo lang totdat, nou ja, we hebben het gelezen, hè, hoe dat gegaan is. Na de 7 verse pezen en de 7 nieuwe touwen begint Simson over zijn haar. Simson, besef je dan niet, man, dat je nu met het geheim van je Nazireërschap aan het spelen bent? Je levenslange bijzondere toewijding aan de God van Israël. Simson, doe niet zo dwaas, trap er niet in, maar hij trapt er wel in, gemeente. Want Simson is in zijn hart niet aan God verbonden. En het gaat met Simson precies zoals het verwoord wordt en waarvoor gewaarschuwd wordt in het Spreukenboek. Lees er Spreuken 5 en Spreuken 7 maar eens op na. Spreuken 5 vers 3. Want van honingzeem druipen de lippen van de vreemde vrouw. Nou, dat is Delila wel. Gladder dan olie is haar gehemelte. Geweldig. Ja, maar op het laatst is ze bitter als alsem. Scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood. Of neem Spreuken 7 vers 22. Daar vind je een tekening van iemand die achter een vreemde vrouw aangaat. Argeloos liep hij haar na. Als een rund, hoor je dat? Je bent dus niet alleen een rund als je met vuurwerk stunt. Als een rund dat naar de slagbank gaat. Als een dwaas in boeien geslagen. Totdat een pijl zijn lever doorboorde. Zoals een vogel weet niet beter, hè? Zoals een vogel zich haast naar het klapnet. Zonder te weten, zonder te beseffen dat klapnet tegen het leven van de vogel gericht is. Zo. En we lezen het in vers 16. En toen gebeurde het. Nadat zij dag aan dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen en aanhouden. Nadat ze hem het bloed onder zijn nagels had gehaald. Nadat ze hem dag in dag uit met verwijten was blijven bestoken. Je houdt niet echt van me, Simpson. Je houdt niet echt van mij. Dan komt er dat ene moment dat Simpson zijn hele hart voor Delilah blootlegt. En dat hij haar vertelt over zijn geheim. Over zijn Nazireeën van God zijn. En dat een van de tekenen daarvan dat lange haar is. En het niet geschoren zijn. En Delilah die voelt het intuïtief aan. Nu is het raak. Nu heeft ze Simpson in haar macht. Vanaf nu is ze schat en schatrijk. Dat vooral. En Simpson gemeente. Nou ja, Simpson. Zo gaat dat vandaag nog. Wanneer ik denk te kunnen spelen met de zonde. Dan komt er een moment. Dat de zonde met mij gaat spelen. Wanneer je met de zonde aan de wandel gaat, gaat de zonde met jou aan de loop. Of zoals Luther het zei, hè? Luther zei, ja, je kunt niet verhinderen dat er een vogel langs vliegt, overvliegt en op je hoofd poept. Maar je kunt wel voorkomen dat zo'n vogel daar een nestje bouwt. En daar moeten wij radicaal leren zijn, gemeente. En het kruis slaan door onze gedachten, opstandige gedachten, moordlustige gedachten, onreine gedachten, hebzuchtige gedachten. Dat je zegt, Heer Jezus, in uw naam en in uw kracht, sla ik die gedachten dood eruit in Jezus' naam. Maar Simpson zit wel zo vast. En misschien zijn er ook wel mensen in de kerk hoor, die zo vast zitten. Niet wanhopen. Die blijven zitten ook. Maar Simpson zit zo vast. En het is een enorme tragiek van wat je leest in vers 20. Toen zijn haar was afgeschoren, hij heeft dat geheim wel verklapt, maar hij beseft het niet. En hij denkt, hij staat op en hij wordt wakker en hij zegt, ik zal ook dit keer wat de dans ontspringen. Want ja, God heeft me altijd geholpen, God vergeeft toch, God is toch genadig. Maar hij wist niet dat de Heer van hem geweken was. Stel je nou voor dat je zo in de kerk zit vanavond. Dat je zegt, ja, joh, geef het eigenlijk dat ik allemaal al die dingen denk en zo. En dat ik dat een beetje koester en zo. En dat ik die zonde in mijn hart vrij spel geef. Want God vergeeft toch. Ja, maar God is toch geen vergeefautomaat, gemeente. En dan lezen we van Simpson, de Heere is van hem geweken. En dat is het allerergste. Dat is de diepte-analyse hier. Natuurlijk wat er daarna gebeurt, dat is ook gruwelijk. He, dat de Filistijnen zijn ogen uitsteken. Ze graven zijn ogen uit, staat er letterlijk. En dat ze hem in de gevangenis zetten als een paard in de manege. Alleen een paard in de manege die mag rondjes lopen zonder dat het paard veel moeite kost. Maar Simpson die moet een zware molen ronddraaien. Graanpersen. Alsmaar rondjes lopen in de blinde. Om te huilen. En midden in die ellende. Dat machtige vers 22. Zoals de NBV het vertaalt. Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien. Dat is maar niet een mededeling. Daar zit de onvoorstelbare kracht van Gods genade achter. Simpson had het verdiend dat zijn haar nooit meer zou aangroeien. Hij heeft alles verspeeld. En vanaf het ogenblik af dat zijn hoofdhaar afgeschoren was. Begon het weer te groeien. Kijk, je kunt speculeren over Simpsons berouw en bekering in de gevangenis. En die is er zeker geweest. Maar aan die bekering en aan dat berouw gaat wat vooraf. En dat is Gods genade. En dat is zo hoopvol, gemeente. Dat is namelijk niet iets in Simpson, maar dat is iets buiten Simpson. Dat heeft te maken met die andere verlosser. De enige echte, ware, trouwe, liefdevolle, onfeilbare verlosser, onze Heer Jezus Christus. Het is om Hem, het is om Jezus alleen dat Simpsons haar weer groeien gaat. En ik hoop dat hier ook kinderen van God zijn die dat mee kunnen getuigen. Die misschien zeggen, ik ben ook gevallen in mijn leven, diep gevallen. Alles verspeeld. Maar God kwam in zijn Zoon. Hij kwam in zijn genade. Zoals Jezus Petrus aankeek bij de verloochening. En het hart van Petrus werd omgekeerd. Genade verbreekt ons. Genade verandert ons hart. Genade vernieuwt ons leven. Dat is onverdiende gunst. Genade. Meteen direct begon zijn haar weer te groeien. En wat er dan verder in de gevangenis met Simson gebeurd is. Het is goed gekomen tussen hem en God. En dan komt na alle voorbereidingen van een x-aantal feestcommissies. De dag dat er een geweldig offerfeest voor de Filistijnse afgod Dagon georganiseerd wordt. Zeg maar nationale dankdag ter ere van Dagon. En de Filistijnen vieren die dankdag trouwer dan menig gisteren vandaag dankdag viert. Massaal komen ze op. Zeker ook de toplaag, de high society. En het is een vrolijke boel, joh. En hoe verder dat feestje op gang komt, hoe vrolijker ze worden. En ze zeggen, Simson, natuurlijk. Tuurlijk, die man die moet zometeen afgemaakt worden. Die kun je in die gevangenis laten. Dat is veel te gevaarlijk. Die moest alleen maar tijdelijk in die gevangenis zijn. Totdat de voorbereidingen voor dit geweldige nationale feest rond waren. Straks zullen we hem doden. Maar eerst gaan we nog wat met hem spelen. En dan wordt Simson gehaald. En dan wordt hij midden in de grote zaal geplaatst tussen de zuilen. En ze lachen zich een ongeluk. Daar botst hij tegen een muur. En daar struikelt hij over de mensen. En daar steekt een jongen zijn been uit. En dan gaat hij weer tegen de vlakte. En een hoongelach en een gespot. En Simson die wordt moe. En hij zegt tegen de jongen die hem begeleidt. Misschien nog maar een jongetje. Hè, om de machteloosheid van Simson nog extra te onderstrepen. Geef me een plekje bij de pilaar. En dat doet die jongen. Want God is er ook nog. En dan bij die pilaren gaat Simson bidden. En hij roept tot de Heere, vers 28. Heere, Heere, dat betekent God van de macht, God van de trouw. Gedenk toch mijne. Dat is herkenbaar. Zo bad die moordenaar, die misdadiger aan het kruis. Denk aan mij, Heere Jezus. Als u in uw koninkrijk gekomen bent. Zo bad de tollenaar in de tempel. O God, wees mij genadig. De verloren zoon uit de gelijkenis. Gedenk toch. Ja, zeggen we misschien. Bij Simson ging dat wel. Maar bij mij. Laatst had ik een gesprek op de catechisatie met de oudste groep. En de jongens en de meisjes zeiden het eerlijk. Wij komen geestelijk niet verder. Ja, als we in het buitenland evangelisatiewerk doen. Nou, dan zitten we vol van de geest en vol gebed. Maar hier in Nederland lukt het niet. Hier is het eigenlijk alleen maar rondjes draaien. Zonder en beleiden en vergeving. En zonder en beleiden en vergeving. Het lijkt wel op die tredmolen van Simson in de gevangenis. En we blijven zo flauw en zo lauw. En toen zei ik tegen mezelf. En tegen de jongelui. Jongens, dit klopt niet. We draaien de dingen om. We doen zo alsof het aan de Heere God ligt. Ja, hier in Nederland zijn we geestelijk zo lauw. En de christenen in Nederland zijn zo flauw. Alsof dat niet onze, alsof dat niet mijn schuld is. En God zegt, sta op. Weg met die zonde van de twijfel. Want ben ik niet een waarmaker van mijn woord. Weg met al dat gezagsondermijnende denken. Want ben ik niet het hoogste gezag. Weg met die hebzucht. Want ben ik niet je loon. Weg met al die seksueel onreine gedachten. Want ben ik niet je grote liefde. Weg met al dat valse vertrouwen. Want ben ik niet je steun en toeverlaat. Je vaste rots van behoud. Weg met, in Jezus naam. Breek met de zonde. O God, Heere, Heere, gedenk toch. En maak mij nog slechts ditmaal sterk, opdat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Wat is dat nou? Is dat nou goedkope wraak? Zelfmoordaanslag? Kamikaze? Je moet niet vergeten dat vlak hiervoor, in de nieuwe Bijbelvertaling, kun je dat wat duidelijker zien, dat de mensen massaal een lied hebben gezongen. Ze hebben het gebrald natuurlijk, hè? Gevoed door de drank en zo, in vers 24. Gelooft zij onze God, want hij levert aan ons uit onze vijand, die ons land verwoestte, onze vijand die zoveel van ons doodde. Gelooft zij onze God. Ja, zeiden ze, want God, Dagon is veel sterker dan Simson. En op een bepaalde manier hebben ze gelijk. En door Simsons zwakte en toegeven heeft de duivel achter Dagon een geweldige overwinning behaald. Maar Dagon sterker dan de God van Israël. O God, maak mij nog ditmaal sterk. Want Simson weet dat hij gaat sterven. Hij weet best wel dat de Filistijnen hem straks dood willen maken. Maar de vijand zal niet het laatste woord hebben. Simsons sterven is een daad. Hebreeën 11 plaatst hem in de rij van geloofsgetuigen. Zijn sterven is een geloofsdaad. En in zijn sterven geeft hij alles terug aan God. En komt alles bij elkaar. Zijn ambt als richter en zijn persoon als kind van God. Dan laat hij ook alles los. Hè? Weg is nu zijn eigen liefdesleven. Zijn eigen carrière. Buigend geeft hij zich over. En met donderend geraas, hè, zoiets als bij die Twin Towers. Alleen al op het dak 3000 mannen en vrouwen. In het gebouw zelf ook heel wat mensen. In één keer wordt de toplaag van de Filistijnse vijand weggemaaid. Simson. En ineens vervaagt het beeld. En zie ik achter Simson, Jezus. Het begon met Simson die stadspoorten uit hun voegen ligt. En met post en al die hele berg opdraagt. Dat is Simson. Nou ja, de God van Simson. Maar dan Jezus. Jezus die op Golgotha de poorten van de hel en de poorten van de dood niet alleen heeft weggedragen, maar ze heeft vernietigd. Ze heeft overwonnen en verslagen. Simson verlost van de Filistijnen, maar het is een kleine verlossing, het is een gedeeltelijke verlossing. Jezus verlost van de duivelse overmacht en van de heerschappij van de zonde en van de hel en van de dood. En het is een volkomen verlossing. Bij Simson loopt het steeds uit elkaar, ambt en persoon. Bij Jezus nooit. Altijd bij elkaar, zijn vader lief en zondige mensen lief. En dan de rijkwijde van de verlossing. Simson heeft iets mogen betekenen in die 20 jaar voor een paar, voor wat Israëlieten, maar niet eens zoveel. Zijn dood heeft nog heel wat betekend, maar toch vergeleken bij de dood van Jezus, het offer van de Heer Jezus. Dat offer dat zo groot is en zo genoeg voor de zonde van de hele wereld. Misschien zeg je, wat mooi. Nee, gemeente, niet wat mooi. Kom. Kom als onbekeerde. Als lauwe of flauw geworden christen. Hou nou niet de schijn op. Kom. Want er is kracht. Misschien zit je vast in zonde waar je je voor schaamt. En je zou niet willen dat een ander het wist. Kom. Want er is kracht. Wonderbare kracht in het bloed van het lam. Heere, Heere, gedenk toch mijne. Denk aan mij. We zijn maar één gebed van verlossing en bekering en hernieuwde bekering vandaan. Nou, als dat nou maar één gebed is, vindt u het goed dat ik dat dan ga bidden? Zo aan het eind van de preek? Zullen we samen daarom bidden? Om die verlossing en bevrijding. Heer Jezus, u bent de volkomen verlosser. En ook hier in de kerk zullen mensen zijn, want dat is ons niet vreemd. Kinderen van u die zeggen, hoe kan het toch? Wat wordt mijn denken beheerst door hebzucht of onreinheid of trots of. En we kunnen het er niet in uithouden. En misschien zijn hier ook wel mensen die zeggen, nou, daar weet ik helemaal niet van. Dat is toch normaal dat je van alles bedenkt als je het maar niet doet. Heere Jezus, u weet waar we zitten en waar we zijn en hoe vast we zitten. En we leggen onze hand ook samen als gemeente op uw offer. En we wenden ons en we schuilen achter de bevrijdende kracht van uw bloed. Want er is kracht wonderbare kracht in het bloed van het lam. En we spreken het uit voor het oog van de machten. Jezus Christus is overwinnaar. Amen. Zingen met elkaar gemeentegezang 466, versen 1, 2 en 3. Dank en bidden, gemeente. God van Simson, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken u voor dat verrassende van uw genade. Het kon eigenlijk niet meer voor Simson. Maar Heer Jezus, er werd geput uit uw verzoenend lijden en sterven. Uit het offer. En dat gebeurt ook vandaag. En ook nu Er wordt geput uit uw offer. En als het water ons tot de lippen staat, verward in ons denken, in de knoop met zonden, u bevrijdt. En we zijn er maar één gebed van vandaan. En dat hebben we ook gebeden. Zo willen we u danken voor uw verlossende kracht. Voor de vernieuwing die u geeft en zult geven, ook in de gemeente, in alle geledingen, in de kerkraad, in het leidinggeven. En die vernieuwing die begint bij ons denken. Wij dit denken, ik ben wel arm en ellendig, maar de Heere denkt aan mij. We moeten het van uw genade gedachten hebben. En van uw verlossende daden. Heere, we bidden u voor elkaar, voor het land waarin we leven, voor onze regering, voor plaatselijke overheden, voor onze koningin, voor ook voor initiatieven van mensen die hulp proberen te bieden, daar waar verslavende machten zich breed maken op allerlei terreinen, waarin uw naam gestreden wordt, overwonnen wordt. Soms lijkt de tegenstander wel oppermachtig, maar hij is het niet. Hij is geen schepper, maar een schepsel. Hij heeft niet overwonnen, maar verloren. Daar houdt hij niet van, maar u bent overwinnaar. Heren, en willen we ook bidden voor elkaar, ook als gemeente zo dicht in de buurt, voor de mensen in de stad. Geef ons een ingang. Geef dat we door uw genade bewerkt mensen mogen zijn die ons vol geloof heen spoeden naar de voleinding van de wereld. We bidden u, Heere, of u ons zo genadig wilt zijn. Wilt u op uw tijd ook een voortrekker, een voorganger geven, die voluit mag staan in de bediening van het woord, in de bediening van de geest, in de bediening van de bevrijding, in de bediening van de genezing, in de bediening die u geeft aan uw gemeente. De bediening van uw genade. In Jezus' naam. Amen. Moment van collecte, gemeente, en we zingen dan uit de schriftberijming lied 5, vers 1 en 3. Belijden ons geloof en het geloof zijn God is ons slotlied dat we staande zingen. Koninkrijk van alle tijden en plaatsen, gemeente, mogen we meebeleiden in onze harten. Zo doen we dat dan. Maar beleid voluit mee, hoor. Als we het uitspreken, ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Het is zijn enige geboren zoon, maar het is onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag weer opgestaan is van de doden. Opgevaren naar de hemel, en nu zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven met Jezus. Amen. Volkomen uitkomst, want Jezus is een volkomen verlosser. Ga heen in vrede en in zijn kracht. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.